Welkom bij aflevering 9 van CISO Secure the Future, de podcast met CISO's voor CISO's over hoe we vandaag gaan beschermen om morgen een veiligere wereld te creëren. En vandaag hebben we wel een hele bijzondere CISO, namelijk een CISO die meerdere petten op heeft gehad, misschien nu nog wel meerdere petten op heeft. Ook een CISO die aan de andere kant staat, of de andere kant niet zozeer bij een organisatie zit die beschermd moet worden, maar bij een organisatie die moet beschermen. Jullie kennen hem, denk ik, de luisteraars van deze podcast ook allemaal wel. Maar we gaan toch proberen een soort onverteld verhaal te krijgen vandaag. En mijn gast vandaag is Ronald Prins van Hunt & Hackett tegenwoordig. En we gaan bij hem gewoon hetzelfde doen, ondanks dat jullie dat wellicht een keer gehoord of niet gehoord hebben, is Ronald, goed dat je er bent. Jij wilde vast geen CISO, misschien niet eens ondernemer worden. Wat wilde je wel worden vroeger?
Nou, ik had helemaal nooit een droom wat ik wou worden. Dat is eigenlijk ook een beetje de rode draad van mijn leven. Ik zie al wat er op me afkomt en als het leuk is, doe ik dat. En dus zo ben ik ook uiteindelijk gewoon in de security gerold. Omdat ik cryptografie leuk vond. En dat vond ik weer leuk omdat ik wiskunde leuk vond. Het heeft allemaal wat leuk te maken.
Hadden jouw ouders daar last van dat je soort van... Was je dan een gemakzuchtig kind? Of ik zie het wel? Of dat ook weer niet?
Nee, ik was in ieder geval een heel makkelijk kind. Ze hadden geen last van me. Als ik maar een computer had. En die had ik al vanaf mijn achtste, denk ik, was ik ermee aan het rommelen. Een VIC-20. Ja, en het is gewoon allemaal een leuk hobby. Ik heb het ook nooit als werk gezien.
En cryptografie, je moet me toch eens meenemen. Wanneer als kind ontwikkel je, ik denk dan gelijk aan wiskunde. Wanneer ontwikkelt dat zich dat je dacht, ja, daar zit iets in?
Ja, nou, dat is wel helder aan te wijzen. Ik denk, kijk, in de basis vind ik geheimen erg leuk. En ik vind het leuk om te kijken of ik ergens bij kan komen wat niet de bedoeling is. Dat is voor mij ook een beetje een hackers mindset, hè. En in die tijd, dat was zeg maar 80e jaren, wat ik toen deed als hobby was veel dingen afluisteren die je uit de lucht kon oppakken. En een van de dingen was de observatieteams van de politie. Die praten ook met elkaar. Dan rijden er soms groepjes van 8 of 10 auto's rijden achter een verdachte aan de hele dag. En die babbelen met elkaar en ik wou wel weten wat ze zeiden. En dat werd toen nog op een hele ouderwetse analoge manier. Tegenwoordig zou je dat gewoon op je iPhone zo kunnen kraken. Maar,
wat deed je dan met die info? Maar houdt je dat bij? Of had je gewoon te luisteren? Een soort podcast?
Het is gewoon proberen er doorheen te komen. Dingen te achterhalen. Achter wie rijden ze? Welke auto's zijn het? Wat zijn hun kentekenplaten? Wat zijn hun onderkomens? Wie zijn die mensen die dat doen? En wat is hun werkwijze? En ik vind het zo fascinerend als je gewoon door de stad rijdt. Ik woon in Den Haag. Daar hebben de hele dag auto's om je heen. En er zitten al een paar auto's tussen. En die zijn wat stiekems aan het doen. Of die zijn van de AIVD of die zijn van de politie. En die zitten daar te kijken, te loeren naar andere mensen. En die hopen dat ze niet ontdekt worden. En mijn lol is juist om ze wel te ontdekken.
Kraakte je dat? Kwam je op een gegeven moment achter het zijn zwarte BMW's, nou, Skoda's? Of...
Ik heb uiteindelijk gewoon gemerkt, ja, het boeit eigenlijk niet wat ze zeggen. Want ze zeggen alleen maar linksaf, rechtsaf. Hij staat stil bij het stoplicht. Dus daar had je eigenlijk ook niet zoveel aan. Dus het was veel interessanter om uiteindelijk direction finding te doen. Dus met een speciale antenne had ik op een auto gezet. En dan kon ik precies uitmeten van waar komt het signaal ongeveer vandaan. En daarmee zie je ook weer hoe suf je soms beveiliging kan maken. Want ze in dat hele radiospectrum, als je door die band ging schuiven, hoorde je continu geklets. En die rare piepjes die versleuteld waren. En juist doordat ze zich probeerden te verstoppen, waren ze opeens heel zichtbaar. Ze vlagden hun eigen verkeer, waardoor het heel makkelijk te vinden was. Oh, hier is een cryptogesprek, dus dit moet interessant zijn. Wat ze zeggen is niet interessant. Dat is alleen maar het stoplicht is rood of neem jij me over. Maar de richting was wel heel erg interessant, want dan kon je er naartoe rijden en dat lukte zo. En dan wist je achter wie ze aanreden. En dan zag je de auto's die het deden, want die gingen allemaal door rood en die continu verkeersovertredingen. Dus die pik je er dan wel uit. Maar ik vind het wel een voorbeeld van hoe mensen soms met beveiliging omgaan. Hoe je dat juist door jezelf te beveiligen maakte ze zichzelf eigenlijk kwetsbaar.
Ben je ooit door die nieuwsgierigheid in de problemen gekomen? Enigszins. En iets wat verjaard is in de podcast.
Nee, niet echt in de problemen. Nee, ik heb wel eens, het verhaal is ook wel bekend. Toen de BVD of de AIVD ging verhuizen van Leidschendam naar Zoetermeer. Dat was een heel bijzonder transport. Waarvan ik ook niet wist wanneer het precies was, maar wel ongeveer. En dat moesten ze dus van Leidschendam naar Zoetermeer. Dus ja, over de A4 en A12 stukje. En het hele grote doel was dat daar niemand in dat konvooi kon komen. Nou, en toevallig, ik had net mijn kinderen opgehaald, die zaten achter mijn auto. En ik rijd op de A4 en ik zie opeens een motorrijder die de weg gaat afzetten. Ik denk, hé, daar gaat nou wat gebeuren.
En dan kan je het niet laten.
En dit was rond Sinterklaas. En mijn zoontje had van Sinterklaas een fototoestel gekregen. En die zat de hele tijd maar te flitsen. Die zat foto's te maken. Dus, en ik had een grote zwarte Jeep met zwarte ramen achterin. En, dus dat viel ook wel op. Nou, uiteindelijk ben ik mee gaan reizen, reed 80. Dus ze vond het heel irritant als je erachter bleef hangen. Dus ik moest er voorbij. Dus toen ben ik ergens goed te meer. Heb ik een zijpaadje genomen, moest ik daar gaan wachten. En toen konvooi langs kwam, kon ik er zo tussen schuiven, meegereden. En toen uiteindelijk, toen ze bij het pand van de AIVD in Zoetermeer aankwamen, kwamen er zes AT-auto's, die ik ook wel gezien had. Maar die gingen mij klem zetten. En die kwamen echt aangehold met de hand op de wapen naar mijn auto toe. En toen maar de ramen van de achter open gedaan, zodat ze konden zien dat er kinderen zaten, dat er niks aan de hand was. En toen was het ook weer prima. En toen moest ik wel de dag daarna op het matje komen bij de CISO van de AIVD. Van Ronald, wat zit je nou weer uit te halen?
En wat vertel je dan? Zit ja, ik kan mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen.
Ja, ik ga gewoon even mee.
Hij kent jou.
Er is ook niks mis wat je daarmee doet natuurlijk. Hè? Het is, ik wou gewoon even kijken of ze het goed deden.
En,
maar het is eigenlijk niet anders dan wat hackers nu soms online doen natuurlijk. Hè? Tot en met Henk Krol toe, die inlogt ergens op het systeem en laat zien, joh, ik kan zo bij je gegevens komen. En ik heb ook wel veel feedback gegeven, ook aan de politie, rondom die observatieteams en contrastrategieën van allerlei criminelen. Hoe makkelijk het voor hun eigenlijk is om achter zo'n observatieteam aan te gaan. En eigenlijk is dit een soort red teaming. Hè? Het is het testen van die beveiliging met het doel om... Dat maak ik er nu van hoor. Met het doel om uiteindelijk die beveiliging te verbeteren. Ja.
Want ik wel eens, nu je toch ook zegt, ook qua redteaming en andere dingen. Ik merk wel eens aan mezelf dat ik denk, ik zou daar heel onrustig van worden. Ik zou dat moeilijk vinden. Ik zou heel zenuwachtig worden met zo'n briefje in mijn zak. Wat zijn die karaktereigenschappen dat jij klaarblijkelijk dat avontuur, is dat avontuurlijk zijn? Of is dat heel iets anders, dat je dat soort dingen...
Ja,
is
het is
baldadigheid?
Avontuurlijk zijn, maar het is denk ik, en zo omschrijf ik vaak ook hackers, er zit intern iets dat ze... Althans, zo werkt het voor mij. En dat moet iedereen maar voor zichzelf bedenken of dat ook bij hun zo is. Maar dat je eigenlijk een soort bewijsdrang hebt van... ik wil laten zien dat ik slimmer ben dan jij. Jij probeert het te beveiligen en ik ga proberen te laten zien dat ik er toch omheen kan.
Ik denk dat daar iets interessants in zit. Het tweede stuk, kan je ons eens meenemen en dan niet die stuk van het ondernemersverhaal... maar waarom jij ervoor gekozen hebt in de verschillende rollen... een aantal keer die CISO-rol te vervullen... Stak jij toen ooit zelf je hand op? Hoe ben jij ook ooit CISO geworden van door? En in welke organisaties was dat?
Nou ja, ik ben eigenlijk bij Fox was ik CISO. Nou, BVA heette dat dan, omdat we daar allemaal vertrouwensfuncties hadden. Omdat je voor de overheid dingen doet die staatsgeheim zijn. Dus dan word je aangewezen als er moet ook een verplichte beveiligingsautoriteit zijn. Nou, en toen vond ik, laat ik dat zelf maar doen. En de CISO, degene die ze meer dagelijks mee bezig hield, dat was gewoon iemand die aan mij rapporteerde dan. En daar hebben we verschillende van gehad bij Fox. Ook de jongens die de pentesten deden. Ik was eigenlijk juist niet iemand die heel goed is in vinkjes zetten, maar jongens die echt lekker pragmatisch zijn en daadwerkelijk zelf aan de knop hebben gezeten. Maar ik vond wel, ik denk ook dat ik eigenlijk ook overal, ik zit nu bij jou op kantoor, dan loop ik hier ook rond met van, wat gek, niemand heeft gevraagd wie ik ben. En of een pasje hoef ik later te zien. En hier ga maar koffie drinken. Ik zit bij de koffieautomaat en ik kan gewoon door het hele pand lopen. En je hebt hier natuurlijk ook geen geheimen liggen waar ik bij kan. Dit zal licht de bezoekersomgeving zijn. Maar dat staat
altijd aan.
Dat staat altijd aan. En ook bij mijn eigen kantoor was ik altijd heel erg gespitst op van dat we met beveiliging bezig waren. We verkopen het, maar ik vond het verschrikkelijk als bij onszelf iets mis zou gaan. En natuurlijk is er ook wel eens wat misgegaan. Daar komen we misschien straks nog wel op. Maar dus ik was ook eigenlijk ook altijd wel onze eigen beveiliging aan het testen. En op een gegeven moment is dat een soort cultuur geworden. Het was ook heel normaal dat als iemand zijn laptop open liet staan, dat iemand anders daar eventjes een grapje mee uithaalde. Bijvoorbeeld een mailtje sturen naar de hele afdeling van ik heb eigenlijk geen goede reden, behalve dat mijn laptop open stond, maar morgen krijgen jullie allemaal taart. En voor nieuwe mensen die binnenkomen, denken echt, jezus, van een kinderachtige organisatie. Maar ik leg dat dan uit, ja, dat is een beetje ook de sociale controle. En het is ook niet de bedoeling dat je elkaar helemaal gaat afzeiken. Maar het uiteindelijk wordt het zo'n automatisme om als je wegloopt even Windows L en je scherm zit dicht, dat ik van mensen die later ergens anders werkten, helemaal niet op een gevoelige plek, daar dronk er was een biertje mee, die waren helemaal verbaasd. Ik zit nou bij een ander bedrijf, joh, zo gek, iedereen laat alles maar openstaan en ik probeer er nog wat aan te doen om die security awareness daar een beetje naar binnen te brengen. En dat is blijkbaar iets wat ik erg heb uitgedragen en bij Fox zo is. En nu bij Hunt & Hackett ook, alle nieuwe mensen die we aannemen.
Dat deed je bij Fox. Ik heb legendarische verhalen. Tot hoe lang heb je dat volgehouden om alle nieuwe mensen bij Fox zelf op je kantoor bij te praten over over veiligheid.
Ja, tot wanneer, weet ik niet. Tot we mannen 400 hadden, zo denk
echt
ik.
Echt waar, ja?
Ja, ja, denk het wel, ja. Ja. En, maar ik vond het ook leuk. Het is een... kijk, overdag heb je eigenlijk niet heel veel met iedereen te maken natuurlijk. Hè. Het is eigenlijk toch een soort een tree, een kerstboompje die gemaakt wordt. En iedereen heeft een aantal rapportagelijnen. Maar ik vond het heel vervelend als er mensen rondliepen die ik niet kende. Dus ik vond het wel een mooie aanleiding om met iedereen even dat gesprek te voeren. Die mensen konden mij ook eventjes zien. En probeer ik laagdrempelig te maken dat ze naar me toe konden komen als er wat is. Of op beveiligingsvlak of op iets anders. Of ze een leuk idee hadden, wat dan ook. En ik leer ze toch kennen. En je weet niet iedereen's naam nog. En ik denk ook wel dat het een bepaalde indruk maakt als ik vertel van dat het een van de belangrijkste
dit is
taken
belangrijk.
een van de taken die iedereen heeft is meewerken in de security van het bedrijf. Want je kan een hoop met technologie doen, daar zitten we alle twee in. Maar ik denk dat de medewerker ook een hele belangrijke rol heeft. Hè. En ik ben een enorme fan van detectie, zoals je weet. Hè. Dus al die preventieve maatregelen, ik geloof het wel, dat lukt allemaal wel. Maar in detectie, daar zit de winst. En de mens is ook een hele goede detectiemechanisme. Hè? Als er phishing-mailtjes binnenkomen, je wordt echt getarget. En mensen leren alleen maar, je moet er niet op klikken. Ja, dan houdt het op. Ik vind het waardevol als die mensen naar een loketje kunnen. Dus naar de CISO, hè, die ervoor klaar zit. En zo'n mail doorsturen. Maar nou eens kijken, ik kreeg deze mail binnen. En als die CISO er dan 5 ziet, of hij gaat die ene analyseren, ziet zo, dit ziet er wel heel pittig uit. Dan kan je toch wat alerter zijn. Dan kan je naar je Security Operations Center toe lopen. Jongens, van moet even goed opletten. Of wie heeft deze mails nog meer gehad? Kunnen we die uit de mailbox trekken en kijken of iemand op de linkje heeft getrokken of gedrukt. En maar ik merk heel vaak, awareness is vaak alleen maar uitleggen, niet op dat linkje klikken. En niet, ze vergeten dan die mensen ook in te schakelen als een detection engine die je er gratis bij krijgt.
Dus de conclusie die we eindelijk ook kunnen trekken is, Ronald Prins is geen fan van de mens is de zwakste schakel. De mens is vaak een primair doelwit, maar gebruik hem gewoon als sensor.
Gebruik hem als sensor.
Of ben je wel van de school ook van, joh, de mens is de zwakste schakel.
Nou ja, kijk, ik weet je wel, want ik vind met al die awareness trainingen om mensen te leren dat ze niet meer op een linkje moeten klikken, is misschien ook wel een beetje de bubbel waar ik in leef, is de hele getargete wereld. En als mensen toch binnen willen komen, er is altijd wel één persoon in de organisatie die op het linkje klikt. En als je het nou van 100 weet terug te brengen naar 10, dan kan je dat zeggen, dat is grote winst.
Ja.
Maar dat ene raam wat open blijft staan, is genoeg voor de inbreker om binnen te komen. Dus ik probeer ook te voorkomen van, doe dat nou niet alleen. En die 10 mensen, of die 90 mensen die niet meer op dat linkje klikken, zet die nou in als detectiemechanisme. En daar zit dan je echte winst.
En als je kijkt naar de groei van zijn organisatie, kwam er een moment dat je zei, ja, maar ik kan niet, er moet een fulltime CISO komen. Want hoe is die pet van een founder en CISO te combineren? Ben je dan juist kritischer? Of was er ook sprake van zo'n verstrengeling?
Ik denk, ja, verstrengeling. Er zijn altijd afwegingen die je moet maken. Dat is een hele goede vraag inderdaad. Want aan de ene kant moet de business doorgaan, zie je opportunities. En aan de andere kant zou dat security risico's kunnen betekenen. En ik denk ook dat die op het hoogste niveau die afweging gemaakt moet worden. Dat kan je ook niet ergens onderin neerleggen. Dus ik vond het heel fijn dat ik daar dan in betrokken kon worden. En ik vind het lastig, om ik ze nu even hardop nadenken, wat een voorbeeld kan zijn. Maar het kan gewoon het release zijn van, hè, we hebben veel platformen gebouwd. En nu ook weer bij Hunt & Hackett, waarmee we eigenlijk...
Want daar ben je weer CISO, hè, voor de goede orde. Even, of daar vervul je weer
nou
een
CISO-rol. Die rol, ja, niet de dagelijkse dingen, maar probeer wel... ik voel me wel verantwoordelijk voor de beveiliging van wat we doen. Dus als ik zie dat er ergens in een chatsessie een plaintext wachtwoord voorbij komt van wat bij een klant draait, dan gaat mijn nekhaar omhoog en denk ik, jongens, dat kan niet. Want als er maar bij één persoon die ooit zijn laptopje gepikt wordt of gehackt wordt, dan ligt dat wachtwoord van een klant bij een hacker. Dus dat trek ik me aan en probeer ik op te acteren. Waar ik ook zal zitten, ik ben ook bij de TIP heb ik gewerkt. Hè, dus die toezichtorganisatie die zicht hield op de AIVD en de MIVD. Nou, we zaten gehuisvest in een pand van algemene zaken, wat ook al redelijk veilig is. Maar daar vergaderden we over staatsgeheim, zeer geheime zaken in een vergaderzaal waar ik elke ochtend langs liep en waar een koffiedame ook langs liep. En er stond dan een heel groot scherm wat de MP gebruikt, Mark Rutte gebruikt om videoconferenties te doen met andere MP's in andere landen. Ja, die duwde ik naar buiten. Ik wou geen apparatuur in die ruimte hebben.
Wat nu heel normaal is, toch, geloof ik ook, bij dat apparatuur. Nou, in de
Ja, de telefoon dan wel, ja. Maar zo'n ding wat er dan staat, of ik trok de stekker op zijn minst los van allerlei apparatuur en telefoons. En dan kreeg ik hem blazen, want dan moest belangrijke personen daar een vergadering voeren en er werkte niks eerst. En dan waren alle stekkers eruit. Ik zeg, ja, dan zoek het uit. Maar ik moet er ook vergaderen en ik neem dat op mij, hè, en om dan ook voor die veiligheid te zorgen. En ik denk ook, ik heb met twee hele veilige raadsheren daar gewerkt, hè, rechters die ook in die commissie zaten. Ja, die komen ook uit een andere cultuur en op zich...
Kregen die mee? Ja, op een gegeven moment vond die het leuk op een gegeven moment.
Heel goed. Ook,
die trokken zelf de stekker eruit bij de volgende meeting.
Ja, precies dat. En dan merk je soms dat wij soms strenger zijn dan degene die het geheim bij ons kon brengen. Waar we soms een beetje verbaasd over waren. Maar ik vond ook niet dat wij... Ik wou ook per se geen printer bijvoorbeeld. Zodat er nooit een keer een stuk zou kunnen lekken. Ik zeg, nee, we gaan alles gewoon van de schermen doen. Wat niet iedereen altijd even gewend is. En dan ga je maar in een scherm ernaast. We regelen gewoon nog een computer. Ga je daar je aantekeningen maken. Maar we hebben gewoon geen papier. We kunnen het ook niet kwijtraken. En want ik zou me doodschamen als er ooit... Wij moeten toezicht houden, maar we mogen niet de zwakste schakel zijn. En uiteindelijk is dat een soort cultuur. Die is gewoon ontstaan. En ik merk ook op mensen dat als je ook uitlegt hoe geavanceerde spionnen eigenlijk aan informatie proberen te komen...
Dan is er niks paranoia aan.
Dan is het gewoon normaal. En eigenlijk zaten wij ook, we zaten de hele dag stukken te lezen over hoe operaties in Nederland plaatsvonden, hoe spionnen hiermee bezig waren. Dus we wisten ook donders goed wat voor soort techniek werd ingezet. Dus je gaat het ook wel oppikken. Ja, dan moet je zelf ook verdomd goed gaan opletten.
Ja, dus CISO is helemaal geen functie voor jou. Het is gewoon wie je bent. Het is een mindset. En bij jullie zat het dus al meteen in de boardroom. Als je toch eens gaat, want dat is wat we ook vooral proberen te doen, is ook echt wel andere CISO's, startende CISO's, wat meer te inspireren. Ja, ik ben helemaal gek op visies. Sommige mensen hebben er een hekel aan. Misschien is het een slogan, misschien is het een tegeltje. Heb jij een soort lijfspreuk? Zoiets van, oké, dit is Ronald zijn visie als CISO. Of hier sta je voor, hier geloof ik in.
Ja, nou ja, ik heb er niet een hele duidelijke spreuk. Ik denk wel dat het heel belangrijk is als CISO dat je helemaal connected bent met waar het gebeurt. Dus ga niet in je hokje apart zitten en vooral niet...
Beleidsstukken schrijven.
Ja, een stuk schrijven of af en toe eens met een vinkenlijstje rondlopen. Maar probeer echt onderdeel te zijn van die organisatie. En zorg dat zowel naar beneden toe, echt naar de werkvloer waar mensen mee bezig zijn, dat je daar op een prettige manier een steun bent voor hun om veiliger te zijn. Maar ook richting de boord naar boven. Dat je ook, ook weer niet te rigide bent. Business moet ook doorgaan. En daar moeten afwegingen gemaakt worden. En ik denk, iedereen die met veiligheid bezig is, is altijd, uiteindelijk is dat de kunst van compromissen maken. Het is, je kan niet absoluut iets superveilig doen, want dan heb je bijvoorbeeld geen internetverbinding meer. Want zelfs dat is niet genoeg. Maar in die extreme, we hebben gewoon nou eenmaal koppelingen. Dus je bent altijd bezig met het zoeken naar, wat is het restrisico en vind ik dat nog acceptabel of niet. En dat is denk ik wat je vooral naar boven toe moet uitleggen. En ik denk dat je als CISO moet je... heel erg proberen die techniek los te laten. Dus dat je niet, als je onder een CIO hangt, ik zou echt, of een IT-directeur, ik zou zo snel mogelijk daar vluchten en zoek de CFO op. Een CFO heb ik gemerkt, en bij een bank heet het dan een Chief Risk Officer, die hebben zelfs dat nog weer apart getrokken. Maar een CFO is veel meer op een volwassen manier bezig met de risico's van zijn organisatie. En dat is ook waar cybersecurity in over gaat. Je hebt ook klanten met ransomware die... Althans, die later dan klant worden.
Precies.
Ik moet het goed zeggen. Maar die, het voortbestaan van een bedrijf staat op het spel door ransomware. En dat is niet iets wat hoofd IT onder zich moet hebben. Dat moet op veel hoger niveau gebeuren. Dus en ik denk in die IT-lijn wordt heel erg opportunistisch gekeken. Wat zijn alle kansen? En ik merk een CFO is toch vaak wat conservatiever. En die probeert echt wel te kijken, althans als hij het goed doet, meer naar de toekomst van het bedrijf, met een langere horizon. En waar je ook veel makkelijker kan uitleggen, joh, ik moet een investering doen van 1 miljoen om dit en dit voor elkaar te krijgen.
Die snapt de business case.
Hij kan dat afwegen ten opzichte van, wat gaat betekenen als we het niet doen? En wat kan er dan in potentie gebeuren?
Wat zou jouw aanpak zijn? We merken ook veel dat nieuwe CISO's ook van, waar start je? Vooral omdat veel organisaties nu beginnen met het aannemen van CISO's. Vanuit jouw ervaring... Waar start je als CISO? Waar start je met dat connected zijn? Is dat eerst gewoon luisteren naar de business? Of hoe?
Ik denk gewoon begrijpen, wat doet dit bedrijf nou eigenlijk? Hoe verdienen we hier ons geld? En waar, wat we dan allemaal kroonjuwelen noemen, waar zitten die? Op wat voor manier zou het hier mis kunnen gaan? En wat gaat er dan mis als het misgaat? Hoe lopen de hazen? Dus wie bepaalt hier eigenlijk wat? En zorg dat je daar je aansluiting op vindt. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je een gevoel krijgt van de cultuur rondom security. En dat je... Als je daar binnenkomt, je zult het altijd lastiger voor mensen gaan maken dan makkelijker. Dat is denk ik, en het is denk ik van belang dat je niet met, nou, laat ik maar heel simpel uitleggen, met stomme dingen komt van wat raar, ik heb nooit mijn wachtwoord hoeven wijzigen. Dus dat gaan we nu gewoon elke twee weken moet iedereen zijn wachtwoord wijzigen, want dan gaan ze echt aankijken van wat doe je hier gast. Maar dat je weet uit te leggen van waarom two-factor nodig is. Ik zit ook in allerlei commissies en raden waar we ook met gevoelige stukken bezig zijn, waar mensen dat echt heel irritant vinden. Ik zeg, ja, het is nog veel irritanter als jouw wachtwoord op straat ligt, wat je ook gebruikt voor Marktplaats, en we daarmee al die stukken. Ik voel me bezwaard om mijn mening te geven, omdat ik bang ben dat het via jou een keer gaat uitlekken. En ik wil graag wel dat je op je telefoon kijkt als je inlogt om even die 6 cijfertjes in te typen. En dat hoeft nog niet eens elke dag, doe dat eens in de week. En ja, door op die manier met mensen in gesprek te gaan, wordt het opeens normaal. En dat mooie is, ik zie dus de mensen die eerst best wel wat weerstand hebben, dat worden ook wel de grootste fans op een gegeven moment. Maar ik denk wel dat te veel mensen, of dat je het gevaar is dat je in een CISO-rol allerlei maatregelen gaat opleggen en beperkingen dus vaak gaat opleggen of kosten, zonder goed te kunnen uitleggen waarom dat dan eigenlijk waardevol is om het wel te doen. En dat is misschien nog niet iedereen gegeven dat je een zak vol met anekdotes hebt, die heb ik natuurlijk altijd wel. Maar ik denk wel dat het heel erg helpt door te kunnen uitleggen van, joh, bij dat bedrijf is het misgegaan. Alleen maar omdat er welkom 2020 het wachtwoord was en nooit iemand een keer gekeken heeft op al die systemen die er draaien van hoe kom je daar eigenlijk naar binnen.
En hoe deed je dat? Altijd één op één? Of ging je ook wel eens gewoon als CISO op de zeepkist staan en zeggen, nou, we gaan het vandaag eens hebben over security?
Ik zit even aan die ene raad te denken. Gewoon bij een vergadering aanstippen en zeggen van,
ik heb nog wat. Wie heeft er nog wat voor de WVTTK? Nou, ja.
Maar als ik dan zeg van, ik voel me bezwaard om mijn commentaar via dit systeem terug te sturen, omdat ik zie dat het niet met two-factor beveiligd is, dan heeft dat blijkbaar wel impact. En het vervelende is dat je mensen soms, je moet ook zoeken wat is hun prikkel. Hè. Sommige mensen werken heel erg compliant-driven. Ja, het staat gewoon in een boekje, dus ik doe het.
Doen we dit.
En sommige mensen moet je voorhouden van, joh, er is een goede kans dat bij een van ons groepje van 12 mensen een keer zijn wachtwoord gestolen wordt, omdat hij het ook op LinkedIn gebruikt. En daarmee gaat iemand zoeken van, waar gebruik je het wachtwoord nog meer? En dan ligt dit en dit is allemaal op straat. En er zijn honderden voorbeelden waarbij dat gebeurd is. En het leeft niet genoeg nog steeds bij mensen dat zo simpel soms kan zijn dat er gevoelige dingen naar buiten komen. En ik denk, je moet dat...
Die magie moet je gewoon weghalen.
Ja, je moet laten zien dat het gebeurt. En bij het bedrijf aan de overkant waar je op uitkijkt, dat het daar ook gebeurd is. En dan opeens dan komt het dichtbij genoeg blijkbaar om het te doen. En er zit een soort weerstand in van, ja, maar het is lastig. En misschien heb ik mijn telefoon niet bij me. Heb je echt wel eens je telefoon niet bij? Je gaat helemaal naar de wc.
De corner cases waarin komt, ja, ja, maar...
Precies.
Die uitzondering.
Inderdaad.
Imperfectie.
Ja. En wat goed werkt, vind ik, is... ik ben een enorm fan van red teaming. Dus niet gewoon penetreren. Dus proberen een websiteje...
Een scope te pakken.
Ja, maar gewoon heel geboxt. Je mag hier naar binnen, maar echt...
Een doel te geven.
Red teamen waarbij niemand weet dat het plaatsvindt. Ja, misschien je opdrachtgever, want iemand moet betalen. En iemand die je vrijwaring kan tekenen. Waarbij je ook een hele brede scope hebt. Dat je ook eigenlijk zelfs suppliers kan aanvallen.
Gaf jij zelf die opdracht ook bij de bedrijven waar je, zeg maar, CISO of founder bent geweest? Ja. Deed je echt zelf?
Ja, en althans, ik zorgde ervan dat dan op die manier ook plaatsvond. En gelukkig hadden wij vaak heel veel goede hackers zelf in dienst. En als er soms eens een keer een klant uitviel, ik zeg, hou je kop houden. Volgende week ga je gewoon onszelf aanvallen. En dan wil ik dat ons eigen SOC dat op tijd ziet. Nou ja, soms schrok je ook een beetje. En de vraag, en ik vind het mooie van die red teams. Het bleek ook van dat eigenlijk, ja, dik in de 90% van de worst case scenario's lukte ook om uit te voeren. Hè? Dus bedragen van 20 miljard overmaken, sluizen openzetten. En dat lukt eigenlijk nu vandaag nog steeds. En
de doelen die je krijgt, ja, haal je.
En dat helpt dus op een bepaalde manier om de ogen te openen bij de board van, joh, het kan echt. En die zeiden, nou, dan moeten we dat paardje dichtmaken. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ik zeg, ja, ik kan gaan doen, maar als we over 3 weken weer gaan doen, dan komen we weer binnen, hebben we een ander lijstje met 10 dingen die je moet fixen. Uiteindelijk haal je daar dus uit dat je detectie niet werkt. Dus dat er ergens, het duurt 3 weken om
iemand reageert.
Die kroonjuwelen te raken. Ergens in de 3 weken moet je zien dat het plaatsvindt, dat die hack bij jou plaatsvindt. En dat is waarom ik zo'n fan ben van detectie. Dat moet je dus gaan inrichten. Te zorgen dat je dat lukt en zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk stadium.
Was dat de drijfveer van Hunt & Hackett? Om echt bedrijven, ja, echt aan die detectiekant?
Eigenlijk is dat wat we met Hunt & Hackett ook vooral op focussen. We doen weinig professional services. Dus wij doen zelf, zoeken we met partnerbedrijven, doen we vaak die red teams. Want wij willen onze focus puur houden op dat detectie, op die detectie. Maar ik heb wel gemerkt, het zijn ook processen waar je van kan leren. De red teamers die we op pad sturen. En ook van die andere bedrijven, als die ergens naar binnen gaan. We willen altijd snappen hoe heb je het gedaan. Het liefst zetten we eigenlijk onze sensormechanismes daar neer. En of dat nou op endpoint is, of probes, of dat we naar logging kijken. Dat zijn de drie grote bronnen. Ja. We willen eigenlijk die bronnen ook hebben om te kijken van zijn die red teamers in staat om op die laatste dag pas, dat we dan pas, als zij echt op die 21ste dag pas binnenkomen, wat hadden we eerder kunnen zien om dat eerder te detecteren. En andersom willen die red teamers weten, waar kijken eigenlijk die die jongens van het blue team in het SOC nou precies naar. En hoe moeten we zo zacht mogelijk naar binnen zonder dat we gezien worden?
Nou, dat is wel interessant. In het kader van Lessons Learned, als laatste onderdeel van dit stuk. We hebben een hoop CISO's die luisteren, die gelukkig zich zorgen moeten maken om ransomware. En ik noem maar even beheersbare risico's. Jij komt uit organisaties waarin spionage, statelijke actoren echt een dreiging zijn. Wat is het verschil tussen een CISO die zich met statelijke dreigingen bezig moet houden, een CISO die zich vooral met continuïteit en cybercrime bezig moet houden. Wat kunnen ze dan van zo'n CISO leren? Is het vooral paranoia? Of?
Nou ja, paranoia is denk ik een hele waardevolle feature van iemand. het wordt soms een beetje gek naar gekeken. Ja, er zijn inderdaad twee werelden. Je kan een toevallig slachtoffer zijn. Gewoon hackers die op zoek zijn naar geld en die gaan kijken bij wie kan ik die ransomware droppen. Dat wordt trouwens ook steeds minder, want die zitten ook gewoon Bloomberg te lezen en kijken waar is een hoop cash aanwezig en waar is net een mooie overname geweest. Dat wordt veel getargeterd ondertussen, dus dat is ook veranderd. En aan de andere kant, dan gaat het om, er worden soms hackersgroepen op pad gestuurd van wij zijn geïnteresseerd in deze technologie, vooral in China gebeurt het. We zien dat dit bedrijf ermee bezig zijn, ga maar kijken wat je weg kan halen. En als je echt getarget wordt, dan wordt het zo verschrikkelijk moeilijk om te zorgen dat daar geen informatie naar buiten gaat. Kijk, om te zorgen dat de hackersgroepen, die het eigenlijk niet uitmaakt van wie ze het geld pikken, dat ze naar de buren gaan, dat is niet zo moeilijk. Hè. Dan maak je gewoon iets van een drempel en dan denk je zo, ja shit, hier hebben ze ons al door nu, dus we gaan wel ergens anders kijken. Maar als ze per se naar binnen willen, ja, dan heb je ze misschien een keer door. Dan komen ze 3 maanden later terug weer via een andere manier. En dat kan dan ook heel erg hybride gaan. Hè. We zien dus waar ze het echt willen, dat er zelfs gewoon soms mensen via een uitzendbureau opeens naar binnen gestuurd worden, die een USB-stickje meekrijgen om te planten of zelfs een Raspberry Pi ergens een keer in een netwerk op te hangen. En dan wordt het heel moeilijk om dat verkeerde opeens uit te filteren, want dan is het gewoon een medewerker die naar bestanden aan het kijken is. Ja,
hoe ga je om met dat risico als CISO? Je bent een van de weinigen die daarover kan praten. Hoe doe je dat?
Nou ja, ook
hoe deed je dat?
En dat vind ik daarom ook zo belangrijk, dat die CISO vooral niet zo'n met IT moet zitten, die moet ook bij HR gaan zitten praten en zeggen van joh, wie nemen we allemaal aan hier en hoe kijk je dan naar die mensen en hoe weten we eigenlijk zeker dat we die mensen kunnen vertrouwen. En die moet ook gaan nadenken, stel nou dat er iemand inderdaad hier binnen zit, dus de insider, opeens een insider wordt, wat zijn dan eventueel, want de mens is een goed detectiemechanisme, maar techniek nog steeds, wat zijn dan opeens interessante dingen waar ik naar zou kunnen kijken? En dat zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn, en wat je traditioneel ziet als iemand 1 keer binnen zit en die krijgt via Active Directory gewoon recht op allerlei folders. Die sleept dat die hele show naar zijn vaak zo'n heel mooi klein Samsung harddiskje waar 7 terabyte op kan. Sleept hij mee.
De Snowden, zeg maar.
Dat is eigenlijk, als je gewoon alleen maar naar bandbreedte kijkt in het netwerkverkeer, zie je een piek. Gewoon overdag, want er zitten mensen binnen.
Waar niemand naar kijkt.
We zitten het soms zo moeilijk te doen met indicators of compromise. En we willen dat laatste stukje hebben. Maar dit zijn de hele simpele, platte anomalies. Hè, dus anomaly detection. Die de vrijmaken. Maar die geven heel vaak false positives. Want iemand zegt, ja, ik heb een nieuwe laptop. Dus ik wou even alles daarop installeren. En dan krijg je zo'n. Ja, dan moet je daar maar heen als CISO. En dan merk je niet met zes. Zie je dan precies wat ik allemaal zit te doen? Ja, dit viel even op, omdat je 2 terabyte aan het kopiëren was. Ik vind eigenlijk, als je een serieus kritische organisatie bent, dan moet je ook maar de mensen hebben die even een belletje doen. En vragen, joh, ik zag net dat jij nogal een grote kopieeractie deed. Vertel eens, wat gebeurde er? Ja, en die mensen die er werken en weten dat ze in een security-kritische omgeving werken, ja, die moeten er maar aan wennen dat er een beetje meegekeken wordt.
Als je alle rapporten ook leest vanaf Universiteit Maastricht tot nu de Ierse Gezondheidsdienst, is het ook exact wat je zegt. Er waren overal meldingen. Alleen er was niemand die er naar keek.
Ja.
We gaan naar het laatste stukje, want dit is natuurlijk een onderdeel die jou op het lijf geschreven is voordat we overgaan naar de afsluitende dilemma's. Het dreigingslandschap, huidig, maar vooral ook security trends. Veel CISO's worden plat gebombardeerd, Ronald, je weet het. We schreeuwen meer met XDR, nog meer AI, ML. Kan jij voor ons eens een beetje de bullshit meten van Ronald daarop loslaten als CISO? Wat is nou echt een interessante trend en waar moeten mensen misschien nog even wegblijven? Detectie is een interessante security trend.
Maar dat vind ik eigenlijk al 20 jaar. Ik ben er in de 2000 mee begonnen, omdat een klant het ooit op mij, tegen mij zei. Dat was Dutchstone toen. Groot respect voor. Daar was een Amerikaanse CISO die zei lang, ik wil dit. En toen zijn we dat gaan bouwen, want het bestond toen nog niet. Ik denk nu is, en ik heb het al een beetje weggegeven net, ik vind cultuur heel belangrijk. Zet alle medewerkers ervoor in. Dat zijn hele waardevolle controls die je hebt in je organisatie, die je kan inzetten. En als je nou echt iets doet met die techniek, zorg ervoor dat je detectie en je respons goed is.
Iemand ernaar kijkt.
En dat houdt in dat je zicht houdt. En we gaan, vroeger was dat, had je al je data gewoon in je eigen huis staan en kon je daar met wat krokodillenbekjes op de netwerkkabels kijken, wat gebeurt er nu? Nu hangt het allemaal in de cloud, dus toen dachten we heel veel, ja, dan gaat die detectie niet meer. Maar ondertussen, mensen die die cloud bedienen, die als het misgaat, is het niet omdat Google of Microsoft gehackt wordt, maar het is nog steeds, we zijn het zelf, onze laptopjes, onze endpoints, die zijn de ingang naar die cloud en die worden vaak misbruikt door die hackers. Dus die endpoints, daar moeten we veel meer naar gaan kijken, meer uit gaan halen dan we nu eigenlijk doen, denk ik. Maar wel heel erg gecombineerd met die respons. Want we hebben, ik zit even opeens aan een ransomwarezaak te denken die we laatst gedaan hebben. Wat daar gebeurd is, die mensen hadden alles gekocht van Microsoft, zo'n i5 licentie, superduur, zelf ingericht. En elke keer ging Outlook ging Notepad openen. En dan hebben ze maar weggeklikt van...
Irritant, zeg.
Ja, irritant. Ik snap ook niet hoe iemand dat doet, maar dat is blijkbaar steeds een melding. Maar dat bleek dus wel gewoon te zijn dat die hacker al 3 weken binnen zat. En dat is dus onterecht als een false positive weggeklikt. En ik denk dus ook wel van belang is, probeer nou die technologie die prachtig is, die
wat
we allemaal moeten
is,
gebruiken.
Wie, ja.
Die is supergoed, maar het is niet technologie alleen. Het zijn die mensen achter de knoppen die vullen die technologie met hier moet je naar kijken en hier wil ik over gerapporteerd krijgen. En de mensen die in de instant response mode zitten, dus van, dit vind ik wel interessant. Ik ga gewoon even kijken wat er nog meer op die laptop gebeurt om te zien, was dit nou een phishing mailtje? Of wil die man echt Notepad openen? Ik doe het zelf om aantekeningen te maken. Ja. Maar één proces met een ander opent, op zich mag je best wel even onderzoekje gaan doen. Maar als je geen idee hebt waar je naar zit te kijken, dan werkt dat dus niet. Dus die technologie is prachtig, maar je hebt nog steeds de goede mensen nodig die ermee omgaan.
Human expertise. Mooi. We gaan het laatste onderdeel zijn de dilemma's. Je mag ze eentje toelichten.
Okay.
En in principe, zoals jij snel denkt, hoef je denk ik niet lang na te denken. Klaar voor?
Ja.
CISO of CEO?
CEO.
Awareness of preventie?
Ja, awareness.
XDR of threat intelligence?
Threat intelligence.
Interessant. Ja. Voor de board of voor de klas?
Die snap ik niet.
Ga je liever voor de boardroom staan of liever voor de groep, zeg maar, voor de mensen om daar iets aan toe te lichten? Dus je moet kiezen.
Dan maar de board.
Onder de CFO, security, of onder de CEO?
CFO.
Toch CFO.
Ja.
Nooit meer ondernemen of nooit meer in de media?
Nooit meer in de media.
Je volgende carrière, fulltime leraar of fulltime CISO? Moet kiezen.
Fulltime CISO.
Morgen stoppen met ondernemen of morgen weer echt opnieuw beginnen? Morgen stoppen, dan ben je ook klaar.
Maar dat is toch hetzelfde?
Ja, of je gaat morgen, moet je echt weer opnieuw beginnen. Ja, het is of stoppen.
Nee, ik ga gewoon stoppen, dus dan moet je weer opnieuw beginnen.
Ronald, we sluiten altijd af met een soort toch wel visie voor de toekomst. Je zei al, security blijft misschien altijd wel opwerpen van drempelen, maar we hopen toch wel, secure the future, is er iets positiefs? Is er nog iets? Zie jij licht aan het einde van de tunnel? Of gaat het eigenlijk misschien ook best wel goed? We leven allemaal nog.
Ik zie best wel licht. En ik zie dat we heel volwassen worden. Maar het is wel iets met vallen en opstaan. En ik hoop dat we iets minder hoeven te vallen. En zodat we ook niet zo vaak hoeven op te staan. Maar uiteindelijk convergeert dat wel uiteindelijk naar een stabiel systeem, denk ik.
Dus uiteindelijk een secure future, je gelooft er wel in.
Maar ik geloof er wel in, ja hoor.
Mooi. Nou, als jij dat zegt met alle kennis, zal het dat goed komen. Dit was aflevering 9 van CISO's Secure the Future. De podcast met CISO's, voor CISO's. Met volgens mij de enige CISO-founder ooit. Of tenminste, die misschien wel in ieder geval in onze show. Nogmaals, de afleveringen komen weer in regelmatig tempo jullie kant op. Op al jullie favoriete podcastplatformen waar je die maar wil luisteren. En ik zou zeggen, als Ronald Prins gelooft in een veilige toekomst, dan wij ook. Dank jullie wel en tot de volgende keer.